Yeah.
Nou, dat is weer niet.
Maar al die zijn goed gegaan, dat heeft mooi zo'n wel zo. Normaal moet ik je zo bewijs geven. Helemaal beschreven. Oh, wat is het? Is ons mooi.
Wordt heel breed.
Ja, dat is een mooi, dus.
Ja, dat is
over 2 weken door het klaar, dat valt.
Ja.
Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. En deze dienst zal voorgaan dominee P. Molenaar uit Lunteren. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd en de diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de gemeente. Zondag 30 augustus hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee P.C. Klein-Bloesem uit Gootsvaart en 's avonds om 6:30, proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk. Beide de diensten zijn ze hier in CCK 2. En ook de diensten in september zullen ook hier in CCK 2 worden gehouden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 108 en het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zijn van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, zeggen we samen van Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heils voorbijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 51 vers 7. Met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en wat er verder volgt. Het vierde vers van Psalm 131. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus, instemt met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter de rechterhand God van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere, wij buigen ons voor uw heilige aangezicht, neer in gebed. En wat bent u goed en groot voor ons, dat we vanavond weer mogen samenkomen in uw huis, rondom uw eeuwig blijvend geopend woord. Wat een wonder, Heere, dat u tot twee keer toe de gelegenheid geeft. En dat we ook onze plaats mogen innemen in uw huis, in deze tijd van grote crisis. Wat een wonder, Heere, dat we ook allemaal mogen komen. En dat er gezongen mag worden van uw lof, van de belijdenis van schuld en van zonde. En dat we zo tot u mogen komen. En Heere, geef dat we dat ook mogen doen in de rechte gestalte. Want wij kunnen voor uw heilig aangezicht niet bestaan. Wij staan schuldig aan al uw geboden, en wie zou voor u kunnen bestaan? Want Heere, wij moeten belijden dat we zondigen in gedachten, woorden en werken. En u hebben zojuist gezongen, stil berust in zijn beleid, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is stil te zijn voor u, zoals een gespeend kind zich stil bij zijn moeder vindt. En Heere, wilt u dat maar geven, door de machtige werking van uw Heilige Geest. Een leven van bekering, van geloof, van afhankelijkheid. Dat stil achter u aankomen, Heere, en voor u buigen en ons voor u verootmoedigen. Dat zijn gezegende lessen, die we moeten leren van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik. En wij vragen eerbiedig van u of u zo ook vanavond voor onze schriften wil openen, maar ook, Heren, als we mogen behandelen een deel van de leer van de kerk, als het gaat om de bekering, de lijnen zoals die zijn aangegeven vanuit ons oude leerboek. Wat een wonder dat u dat geeft, Heren, en dat we zo dat onderwijs ook mogen ontvangen, waarin de samenvatting wordt gegeven voor de kerk van alle eeuwen. Heere, wilt u het heiligen van onze harten, niet alleen van de ouderen, maar ook van de jongeren, opdat we zouden bedenken de dingen die boven zijn, en niet de dingen die op de aarde zijn. Heb dank, Heere, dat we hier elkaar mogen ontmoeten, als gemeente naar uw naam genoemd. En we mogen u ook vragen, of u overal, waar vanavond dienst wordt gehouden hier in Vriezenveen, of u dat tot een rijke zegen wilt stellen. Wilt u al uw knechten, al uw dienaren, Heere, gedenken, en wilt u ze bedouwen met uw heilige geest. Want u bent niet aan een, u bent niet gebonden, Heere, aan een bepaalde plaats, maar u wilt dan werken vrijmachtig naar uw welbehagen. En wil zo ook gedenken allen die met ons mee verbonden zijn, via de kerkradio. Heere, wilt u hen thuis ook zegenen en uw genade geven. En wil zo allen wijken gedenken, die hier een verantwoordelijkheid dragen in de verkondiging van uw woord en ook alle kerken, en wilt u dienaren zegenen, dat ze gesteld zouden mogen worden tot een zout het zout en een licht het licht. Heere, breid uw vleugelen uit en breid uw koninkrijk uit. Hij wil dat ook hier doen in deze kring, dat van hen mag gelden, gij hebt kleine kracht. En dan kan het zo zijn als we elkaar ontmoeten dat er veel gebeurd is, zoals ook een van de broeders operatie heeft ondergaan. En Heere, gij hebt hem doorgeholpen, wij mogen uw naam daarvoor ootmoedig dankzeggen en prijzen. U bent toch goed voor ons, en dat het ons maar mag stilmaken voor uw aangezicht. Zo, Heere, dat we meer en meer aan uw heilige dienst verbonden mogen zijn en worden. En Heere, dan mogen u ook vragen of u heel de gemeente wilt gedenken. U weet van alle zorgen en van alle moeite, met kinderen en soms ook kleinkinderen, ook van ernstige ziekte. Wij leggen het alles in uw handen neer, want u hebt een arm met macht en groot vermogen. Ja, voor u is niets te wonderlijk. En Heere, u hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En dat mag ook gelden, Heere, van deze coronacrisis die op dit ogenblik aan de gang is. Dat door één virus een hele wereld wordt stilgezet. Heere, leer ons op te merken, want opmerken is beter dan het vetten der rammen. En gehoorzamen meer dan offeranden. Dat we dat zouden weten, Heere, omdat er zo'n verharding is. Wilt u ons daarvoor bewaren, Heere, en wilt u uw kerk geven, dat er maar veel gebed en verontmoediging mag zijn, onder deze slagen die over onze samenleving gaan en die over de wereld gaan, als tekenen der tijden dat u er aankomt en dat u haast hebt met deze wereld. O Heere, leer ons maar naar u uit te zien, naar die grote dag, waar nu alles zult zijn in allen, en waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Geeft u uw kracht, uw hulp en genade. Breid uw koninkrijk uit tot aan de einde der aarde. Wilt u de zendingsarbeiders gedenken op eenzame posten in uw koninkrijk? Wilt u gedenken, Heere, degene die vervolgd worden om uw naamswil? Wilt u geven, Heere, dat ze het van u zullen verwachten en bij u ook zullen zoeken? Heere, geef bovenal dat hun bloed, hun tranen, hun lijden geheiligd en gezegend mag worden, want het bloed der martelaren, dat is het zaad van de kerk. Gedenk u ook uw oude volk Israël, dat volk, Heere, waarin nog beloften liggen met het oog op de grote toekomst, dat als de volheid der heiden zal zijn ingegaan, gans Israël zal zalig worden. Heere, zo dragen wij aan u op, in deze tijd ook, onze regering, in een tijd van zeer zware dingen die besloten moeten worden telkens weer opnieuw. Geef hen, Heere, afhankelijkheid van u. Gedenk allen, Heere, die geslagen zijn door deze grote crisis. O, dat er maar verootmoediging mag komen voor uw aangezicht. Gedenk, Heere, alle die arbeiden in de gezondheidszorg. Wij zijn mensen, Heere, en we hebben nodig de verootmoediging voor uw aangezicht. Wil zo deze avond genadig met ons zijn. Gedenk de koster, gedenk de organist. Gedenk, Heere, ook de pastorale medewerker die hier is aangesteld. Wilt u hem, Heere, tot een zegen stellen en wil nog doorgaan met uw kerkvergaderend werk tot eer van uw grote naam. En dat het zou mogen zijn, gij hebt kleine kracht, omdat u mijn woord bewaard hebt. Laat dan zo genadig uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. Opent gij de schriften, opdat we zouden mogen verstaan de wonderen die zich in uw woord openbaren, uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift. in Kolossenzen 3, vers 1 tot en met vers 17. Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Daar lees ik Gods heilig woord al dus. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is de afgodendienst, op welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreek uit uw mond, liegt niet tegen elkander, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld des schenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Jood en Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragen elkander en vergeven de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk wees als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerst in uw harten, tot welke ook gij geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar, het woord van Christus woonde rijkelijk in u, in alle wijsheid leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij mogen vanavond weer de zondagen voortzetten van ons oude leerboek van de Heidelbergse Catechismus. En wij zijn nu in het stuk van de dankbaarheid. Alle dingen moeten wij leren. En daarom is de Heidelbergse Catechismus van zo geweldig veel grote waarde, dat zo aan wordt gegeven de weg die de Heere gaat met zijn kinderen. Dat hij ziet zijn grote zonde en ellende, dat hij ziet dat de verlossing nodig is in Christus, maar dat hij ook geleerd moet worden in een weg van waarachtig geloof en bekering. De echte dankbaarheid, die wordt van boven geleerd. En nu wordt er wel heel veel gesproken over die geestelijke zaken en ook over de bekering, maar het gaat er ten diepste om dat we de Heere zullen dienen in een waarachtig geloof. En daarom moeten ook alle dingen van begin tot einde geleerd worden. Och, het is waar, het woord bekering, dat heeft in velen geen beste klank. Want men is in veel al gearriveerd in het geloof. En daarom laat men liever het begrip bekering liggen. En toch, het is zo'n geweldig, bijzonder Bijbels woord, waarin de noodzaak wordt gegeven voor iedereen die op deze aarde is, een totale vernieuwing en een totale verandering. En is het ook waar dat er veel misverstanden zijn over de bekering. Want mensen zeggen, als ik maar één keer bekeerd mag zijn, dan is het al akkoord, dan is het al goed. Maar het is waar, als de Heere ingrijpt in de mensenleven, dan begint dat geestelijk leven pas. En dan is het waar dat het een proces is. En zo heeft de catechismus het ons ook geleerd. Eenvoudige landbouwen van Driebergen, Wilfred Floor, misschien hebben sommigen nog die eenvoudige oefeningen van hem, die heeft vroeger eens gezegd, het gaat er niet zozeer om dat we bekeerd zijn, maar het gaat er vooral om dat wij bekeerlijk zijn. Dat wil zeggen, dat nodig is een dagelijkse bekering. Want hoeveel misverstanden zijn er ook niet in het kerkelijke leven, dat men het eigenlijk niet nodig vindt dat de gemeente Gods wordt opgeroepen tot bekering. En dat dat eigenlijk een voorbijgaand station is. Eens bekeerd, is al bekeerd. En men heeft alleen maar over de groei in het geloof, hoe men kan groeien en kan bloeien. Maar over snoeien wordt eigenlijk niet gesproken. Maar onthoud dit van ons, gemeente. Daar kan niets groeien zonder dat het gesnoeid wordt en bijgesneden worden in het rijk van de natuur. En zo is het ook in het geestelijke leven. En laten we eerlijk zijn, de profeten in het Oude Testament, maar ook Jezus en Johannes de Doper in het Nieuwe Testament, met de apostelen, ze hebben allen gesproken over de noodzaak van waarachtige bekering. En daarom is het goed om eens na te gaan hoe er ook in de Bijbel over bekering gesproken wordt. Wat is het daarom ook geweldig belangrijk dat onze Heidelbergse catechismus de bekering zo uitgebreid behandelt om ons te laten zien hoe betekenisvol die is ook in het geestelijke leven, maar ook hoe noodzakelijk. En daarover willen we met elkaar nadenken vanavond, als u wil bepalen bij zondag 33. Zondag 33 willen we met elkaar bespreken en daar lezen wij in dat oude leerboek in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens en dan staat er in twee stukken in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? En dan staat er, het is een hartelijk leedwezen, dat we God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God, door Christus en lust en liefde, om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn dan goede werken? Dat grijpt dus terug op het vorige, om in alle goede werken te leven, alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en die niet op ons goeddunken of op menselijke inzettingen gegrond zijn. Gemeente, we willen spreken naar aanleiding van zondag 33 over het stuk van de bekering. In de eerste plaats willen we nagaan de naam, zoals dat ook in de Bijbel voorkomt. In de tweede plaats de inhoud, want er staat hier, het is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En in de derde plaats willen we nagaan de vrucht, want wat zijn goede vruchten? Goede werken die uit een waar geloof naar de wet van God hem tot eer geschieden en niet die niet op ons goeddunken of op menselijke inzettingen gegrond zijn. Maar we willen eerst dan wel samen zingen. Psalm 119 en daarvan het 37e vers. Psalm 119 vers 37 zal ook gecollecteerd worden, heb ik begrepen, aan het eind. Wij willen de collecte hartelijk bij u aanbevelen. Laat er veel gebed zijn voor uw gemeente en ook voor alles wat er geschiet in deze coronacrisis. En laten we vooral de trouw bewaren, jongeren en ouderen, om niet alleen bij de kerkradio of met de kerkomroep verbonden te zijn, maar zo mogelijk ook naar Gods huis te komen, waar dat kan en waar dat mogelijk is. De Heere zegen u en laat er veel gebed zijn voor uw kerkenraad en voor alle arbeid die geschiet. Ja, voor het geheel van de kerk, voor alles hier ook plaats. Dat de Heere stel u tot een zegen daarin. Psalm 119, vers 37. Gemeente, wat kunnen er toch geweldig veel misverstanden zijn over het geloof en ook over de grote geloofszaken die de kerk mag ontvangen. Ook als het gaat om de belijdenis van de kerk. En dat geldt zeker ook wel van het stuk van de bekering. Want hoeveel mensen zijn er niet die zeggen dat woord bekering, dat is wel nodig in de arbeid van de zending om mensen terug te roepen tot het geloof en bekering. Maar eigenlijk is het niet zo nodig om dat te preken op de zondag. Eigenlijk is de gemeente gearriveerd. Als ze gelooft en ze heeft belijdenis gedaan, dan is het niet zo noodzakelijk meer om op te roepen tot bekering. Maar gemeente, het is waar dat het er net andersom is. Precies zoals die oefenaar van drie bergen zei, Wilfred Floor, die in de 19e eeuw ging preken, het gaat erom dat wij bekeerlijk zijn. Niet bekeerd, maar bekeerlijk. En dat het niet alleen nodig is eenmaal tot God bekeerd te worden, maar ook dat die dagelijkse bekering ook voor Gods kinderen nodig is. Het is niet zonder reden, gemeente, dat alleen in het Oude Testament, want zoals sommige mensen zijn, die verwijzen elk woord bekering naar het Oude Testament, en het Nieuwe Testament soms geloof, je weet niet waar ze het soms vandaan halen, maar dat zeker 140 keer bij de profeten de oproep tot bekering voorkomt. En die oproep die wordt altijd zeer persoonlijk gericht. Bekering heeft te maken met de praktijk van het leven van alle dag. Bekering is maar niet een theorie, maar heeft alles te maken met het leven van ons persoonlijk. Het betekent dit dat wij op de verkeerde weg zijn en dat wij van die weg moeten teruggehaald worden. Dat we evenals de verloren zoon ons hebben afgekeerd van de Heere, zoals hij zich afkeerde van zijn ouderlijk huis en de bloemetjes buiten zette en tenslotte zich uitleefde in de zonde. Daarin wordt de mens getekend. Daarmee worden u en ik getekend, van God vandaan, weggevlucht, niet meer bij hem willen verkeren. Dat is de eerste zonde van Adam, toen hij viel in zonde samen met Eva en in zich verborg. Wat was er toen nodig? Toen Adam en Eva door de Heere werden opgezocht, wel dat zij helemaal zouden omgekeerd worden en dat zij leerden op een andere weg te gaan, de weg naar God terug, zoals het met die verloren zoon was. En als het dan gaat om die naam, wat is het dan opvallend, dat in het Oude Testament er wordt gesproken over terugkeer, letterlijk in de grondtekst. En we zien eigenlijk in het Nieuwe Testament drie woorden die eigenlijk wel heel belangrijk zijn. Het eerste woord voor bekering, dat betekent eigenlijk verandering van gedachten. Het tweede woord, afkeren van bepaalde dingen. En het derde woord, toekeren tot. En als we deze drie dingen hier in de eerste plaats eens nemen, gemeente, waar men keert het ons aan en waar schort het bij ons aan? Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als ik één dag in mijn leven mijn gedachten zou kunnen stilzetten, wat zou mijn leven dan totaal anders zijn? Want die gedachten die spelen door me heen en zijn die nog op God gericht? Het is eigenlijk een toetsnaald, het is eigenlijk een ontdekkingspunt, dat onze gedachten altijd maar uit de aard zijn en dat we zo op de mens gericht zijn en op de wereld gericht zijn, op alles wat ons omringt. En wat hebben wij daarom nodig? Een totale verandering van ons gemoed. Een totale verandering van onze gedachten. Het is waar, gemeente, wij kunnen onze gedachten niet veranderen, maar onze gedachten die zitten altijd maar vast aan de wereld, aan ons eigen vlees, aan de zonde. En we worden daartoe getrokken. En ieder mens heeft een boezemzonde waar hij zich al maar niet van los kan maken. Onze levensrichting, die deugt niet. Dat is het eerste. En als we nu, gemeente, letten op onze woorden, die in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Dat is waar. Hoeveel woorden spreken wij per dag tot eer van God? En hoeveel ijdele woorden zijn er niet? Als we dat allemaal gaan optellen, als jongeren, als ouderen, wat houden we dan aan het einde van de avond over? Ach, we houden dan allemaal niets dan schuld en niets dan zonde over. En daarom, gemeente, zo nodig dat de Heere dus oproept tot bekering, dat hij terugroept tot hem, opdat ons leven geheel en al gericht zou worden op hem, op de Heere alleen, en we het van hem zouden verwachten. En bekeren, het is een goddelijk werk. Wij zijn onmachtig om onszelf te bekeren. En we moeten zelf zeggen, de Heere Jezus die zegt heel vaak, als hij op deze aarde gaat en mensen oproept tot bekering, gij hebt niet gewild, niet gij hebt niet gekund, maar vooral het eerste, gij hebt niet gewild. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, onwil van de mens is al groter dan zijn onmacht. Omdat hij eigenlijk niet gewild heeft dat de Heere over hem koning is. En dat hij zich ook niet wil onderwerpen. Maar dat hij eigenlijk helemaal gericht is op zichzelf. Op het eigen ik. Op de wereld, op de tijd. Op alles wat hem omringt. En als we dan ook nog nagaan, onze werken, al onze werken, die getuigen tegen ons. En daarom, gemeente, wij zijn eigenlijk, wat dat betreft, zondaren die in alles verkeerd staan, net als die verloren zoon, van God vandaan en niet op God gericht. Gericht eigenlijk op onszelf, gericht op de wereld en gericht op het eigen vlees. En we hebben de duivel gehoorzaamd om een weg te gaan helemaal van hem vandaan. En toch, gemeente, komt de Heere telkens tot ons. Bekeert u. Waarom zou u sterven? Dat is een geweldige liefdestem die er van God is uitgegaan. Toen al in het paradijs, toen de mens zich verborg, nadat hij in zonde gevallen was, en dat hij ging roepen, Adam, waar zijt ge? Kom voor de dag. Hij wil ons ontdekken. Hij wil ons trekken met koorden van liefde. Hij wil ons naar zich toetrekken met genade en barmhartigheid. En dat is nu zijn eeuwige liefde geweest, dat hij toen een weg ontsloten heeft in de zoon van Gods eeuwige liefde. En als onze gedachten dan zo verkeerd staan, ons gevoel, onze wil, hoe kan er ooit een verandering komen? Want ieder mens, zijn hart, is boordevol, is een fabriek van afgoden. Zo heeft Calvijn dat eens gezegd. En u en ik, we zullen dat beide moeten beleiden. We kunnen zelfs afgoden hebben onder een vroom mom. We kunnen goddeloze afgoden hebben. En een afgod, dat is een niet-god, het is letterlijk een niets. En zo is eigenlijk ons leven. Wat worden we daarmee, gemeente, op een geweldige wijze ontdekt aan onze zonde en onze schuld. Maar nu het grote wonder, dat er een roepstem komt van de Heere. En dat de Heere telkens weer opnieuw, ook in het Oude Testament, zondaren gaat terugroepen. Wend u naar mij toe en word behouden. Want waarom zou het gesterven, o mensenkind? Bij mij is genade. Bij mij is barmhartigheid. En daarom is die oproep tot bekering, die is niet hard, maar die is zo geweldig liefdevol. Want zoals die vader in de gelijkenis van de verloren zoon uit staat te kijken, elke dag maar opnieuw, of die zoon ooit weer terugkomt, die zich heeft overgegeven aan de wereld en die de bloemetjes daar buiten zet en steeds weer tuurt, zou die zoon weer terugkomen. Zo gemeente heeft de Heer Jezus eigenlijk ook de hemelse vader willen tekenen. Willen uittekenen laten zien dat hij zo staat uit te kijken of één zondaar zich bekeert en tot genade komt. Er zal blijdschap zijn, zo staat in Lucas 15, over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Daarom staat er niet voor niets in Lucas 15, als u dat vanavond eens doorleest, 3 gelijkenissen over het verloren. De verloren penning, het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Wat betekent dat? Dat de Heere er nou eer in stelt om juist verloren mensenkinderen te redden en ze te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat is het dan een liefdestem? Al vanaf het begin, vanaf de zondeval, die over deze wereld gaat, kom dan naar mij toe, met al uw noden, met al uw zorgen, met al uw moeite, met al uw zonden. De wil verkeerd, de gedachten verkeerd, de werken verkeerd. Als we de optelsom maken, elke zondagavond en elke dag van de week, dan houden we alleen maar verkeerde gedachten over. Verkeerde woorden, verkeerde werken. En hoe kan de Heere dan zeggen, bekeert u? Want het is toch eigenlijk helemaal tegen ons. En misschien zegt u wel, ja, dat kan er staan, bekering, en kan er ook staan, bekeert u. Maar wij kunnen ons toch niet bekeren. Wij kunnen ons niet bekeren omdat we onmachtiger toe zijn. Het zal waar zijn. Maar wat is het waar dat de Heer ons eraan ontdekken wilt? Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En wat is het ook waar? Als er dan geen middelen zijn tot bekering en u met al uw nood en met al uw zorg en met uw zonde en dat u misschien loopt onder dat pak van de zonde, hoe kom ik er onderuit? Al gemeente, dan is er eigenlijk maar één weg. Roep dan tot de Heer. En ik heb wel eens een leraar horen zeggen die al lang ontslapen is, dat hij zei, ja, er staat in de Bijbel, bekeert u, maar ik kan het niet. Hoe moet dat nu? Ik kan het niet. Want ik ben altijd, als ik in het gebed bezig ben, dan ben ik met andere dingen bezig. Als ik de Bijbel lees, ben ik met andere dingen bezig. Alles staat mij in de weg als het gaat om de heilige dienst des Heren. Hoe kan mijn leven nu in zijn totaliteit veranderen? En gemeente, dan zou ik willen herhalen wat die predikant destijds zei, die al lang ontslapen is. Hij zei, heb je het wel eens geprobeerd? Heb je wel eens geprobeerd je te bekeren? Want de Heer die zegt toch, strijd om in te gaan. En hij zegt toch, bid zonder ophouden. Heb je het geprobeerd? En dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is deze. Heb je gestreden om genade? Maar weet je wat ik dan moet zeggen daartegenover? Dat de Heere veel meer strijdt voor een zondaar dan dat een zondaar ooit gestreden heeft om bekering. En het is waar wat een van de Erskines zegt. De Heere heeft meer dorst naar een zondaar dan dat een zondaar ooit dorst heeft naar u. Moet u belijden vanavond als we hier lezen van het woord bekering. Het staat zo ver van me. Och, dat de Heer mijn leven zou mogen veranderen. Misschien wel een jongen en meisje die vastgelopen is, ook met de moderne media, die er niet los van kan komen. Hoe kan ik er van afkomen? Hoe kan ik van die verslaving afkomen? Hoe zal de Heer daarmee van, hoe zal ik daarvan verlost kunnen worden? Heb je het alles geprobeerd? Misschien wel alles tegen. Maar wat heb ik dan vanavond? Een goede boodschap voor je. Want dan is het waar dat de Heere machtig is. Wat Spurgeon eens gezegd heeft. In 1 seconde een zondaar te bekeren. En op zijn plaats te zetten. Dat hij gaat buigen. Dat hij gaat vallen. En dat hij het moet belijden voor ons aangezicht. Heere, ik kan u niet missen. Ik moet buigen voor u. En ik mag u de Heere dienen en vrezen. Wat een wonder. Het ganse leven van de christen, dat moet maar elke dag zijn. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Heere, trek mij. Zo zal ik u nalopen. En het is waar. In dat opzicht moet hij elke dag weer opnieuw zijn leven leren verliezen voor Gods aangezicht. Is dat al gebeurd in uw leven? Dat u dat ging belijden. En dan kijk ik even terug naar die verloren zoon. Die verloren zoon, die ging de bloemetjes buiten zetten. Daarbij zijn vrienden. En toen liet de Heer hem vastlopen. En toen heeft hij het gezegd. Ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen tot mijn vader. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En weet u wat u het grote wonder was? Als we dan kijken dat in die verloren zoon, dat hadden we ook kunnen lezen vanavond, daar komen die 3 Bijbelse elementen in naar voren. Van bekering. Dat wil zeggen inkeer, dat de gedachten gaan veranderen, want hij gaat bij zichzelf bedenken. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Kent u dat? Die overdenking. Misschien wel ook voordat u gaat slapen. Misschien wel op stille ogenblikken. En dat je daarmee worstelt voor Gods aangezicht. Hoe raak ik mijn zonde kwijt? Hoe krijg ik een genade God? En dan ook dat tweede. Ik zal me afkeren van mijn vrienden. Ik zal heen gaan tot mijn vader. En ik zal zeggen tot mijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ziet u dan, gemeente, daar is in de eerste plaats die overdenking van schuld, die overdenking van de zonde. Ik heb gezonden. En dat tweede is, die beslissing nemen voor Gods aangezicht. Heere, ik moet mijn zonde kwijt. Keer mij af van de wereld, van mijn eigen vlees, van de duivel. Keer me af van alles wat mijn hart zo kan trekken. En wil mij maar naar u toe trekken, want u bent er machtig toe. Dat is het tweede element. En dan ook die verbinding, opdat ik helemaal aan uw heilige dienst verbonden zal worden. U mag kennen in het allerheiligst geloof. En gemeente, dan is het waar dat de catechismus die eigenlijk de naam niet zozeer behandelt van de bekering, maar wel de inhoud. Zoals ook die naar ons toe komt vanuit de brieven van Paulus. Als hier genoemd wordt, waaruit bestaat de waarachtige bekering van de mens, en dan staat het in twee stukken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is die oude mens dan eigenlijk? Gemeente, die oude mens, dat is de mens der zonde. We zouden kunnen zeggen, die is nog ouder dan Methuzalem. Want die is er al vanaf onze zonde die we gedaan hebben in Adam, die als een repeterende breuk door het hele menselijke geslacht heen loopt, zo oud. En wat is die oude mens? Die onderwerpt zich aan de wet van God niet. Die wil zich altijd maar verzetten tegen God. Hij leeft in levende opstand tegen de Heer. Hij wil niet, hij heeft niet, hij kan niet, hij deugt niet. De vijf nieten, zoals de bekende dominee Schortinghuis die gezegd heeft in het innige christendom. O ja, daar is zeker wel eens kritiek op geweest. Maar toch is dat waar. De wil verkeerd, de gedachte verkeerd, het gevoel verkeerd. Alles verkeerd van de Heer. En wat is daarom nodig? Dat die oude mens gaat sterven. En dat hij de genadeslag krijgt. Dat hij niet meer kan leven. En wat gaat er dan gebeuren? Als gemeente, als de Heer in een mensenleven komt, zoals Spurgeon gezegd heeft, de Heer is machtig in één seconde een mensenhart te veranderen. Zoals die verloren zoon de beslissing nam om naar zijn vader te gaan. Oh, dan wordt het zo anders. Want is het waar? Wat doen we dan eigenlijk? Dan leren we de zonde te haten. Dan leren we te vluchten. En dan leren we eigenlijk een leedwezen te hebben over de zonde dat we de Heere vertoornd hebben. Dat is het eerste wat er gebeurt. En dat wordt eigenlijk hier heel bijbels neergeschreven. Zowel in vraag en antwoord 88 en 89. God vertoort. Gemeente, wat is dat verschrikkelijk erg. De toren van God opgeroepen. Want de zonde, dat is niet zo dat de Heer de zonde zo door de vingers ziet. Maar die zonde is zo ernstig. Die maakt ons des doods schuldig. Gemeente, wij worden eigenlijk bij de bekering verwezen naar het werk van Christus. Die zo diep moest lijden en sterven. De toren Gods moest dragen aan het kruis van Golgotha. Opdat u arme zondaren van de Heere genade zouden ontvangen. En barmhartigheid zouden verkrijgen. Wat een wonder dat hij dan gekomen is. En dat hij zo zijn genade heeft willen schenken. En dat hij ook in een weg van lijden en sterven de gerechtigheid verworven heeft. Opdat hij toegepast zou worden aan mensenkinderen. Zodat mensen op een ander spoor zouden komen. Wat een wonder is dat. Jawel, Dat is genade. En dat is genade alleen. En u zei er veel misverstanden over de bekering. Daar zijn wel mensen die gezegd hebben, we denken aan de Roomse. Die dachten aan goede werken. God doet wat en wij doen wat. Semi-pelagiaans, zo hebben we op catechisatie geleerd. Dat we zeggen, wij moeten ook wat aanvullen van wat God doet. Eigenlijk half-half. En je had ook de dopers in de tijd van de reformatie. En die zeiden, die uit God geboren is, die zondigt niet meer. Eens bekeerd, al bekeerd. Wat heeft de Heidelbergse catechismus daar eigenlijk een geweldig evenwicht in aangebracht. Als je zegt, die zonde, die schuld, ook te ontvangen genade, als de Heer ons treft in het hart, zoals die verloren zoon die naar zijn vader ging, al gemeente, dan moet er nog steeds meer veranderd worden. Dat zie je toch ook met de discipelen. Ze werden geroepen, achter de Heer aan, leerling zijn. En wat was dat leven eigenlijk? Voortdurend maar een afsterven van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Afsterving, die oude mens die moest sterven. Luther heeft eens gezegd, met de zonde is het voor Gods kinderen net als met de baard, met de haren van de baard. Die moeten elke dag geschoren worden. En zo is het ook als het gaat om bekering. Afsterven, de zonde afsterven, het oude leven afsterven, buigen voor God, bij de Here mogen leven. Dat is eigenlijk die begeerte. Maar er is wel wat veranderd, want er staat hier, de zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden. In het onbekeerlijke leven, daar zijn wij geneigd God en onze naaste te haten. En eerst was het, ik vlucht naar de zonde toe. Ik wil van God vandaan vluchten, zoals Adam en Eva van de Here vandaan gevlucht zijn. Maar nu het grote wonder, het andere wonder, wat hier staat, een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonde vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, ontvluchten. Dat we bang worden voor de zonde. En dat we ook gaan zien. Die wereld, die is zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk. Paulus heeft het geleerd. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. O nee, toen Paulus tot bekering kwam, toen was het niet. Nu ben ik gearriveerd. En nu is alles oké. En nu zijn er alleen maar vruchten van het geloof. En nu kan het alleen maar zo zijn, dat ik alleen maar vruchten der dankbaarheid voortbreng. Nee, Paulus zei het in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik dank God in alles, door onze Heer Jezus Christus. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat is dat waar? Wat moet hij dat leren? Wat moest Paulus dat ook leren? En dat eigenlijk die blijvende klacht in het leven van Gods kinderen blijft. En zo zal het ook zijn voor hen die genade hebben leren kennen vanavond in onze kring. Die zullen het belijden. Ach, het is altijd weer mislukking. En je kunt het beeld gebruiken van een stratenmaker. Die stratenmaker die is bezig vroeger een straat te timmeren met allemaal steentjes. En wat moet hij doen? Hij gaat allemaal verder terug op zijn knieën. Jawel, dat is het leven van bekering. Teruggaan, achteruit gaan. En langzamerhand ziet hij daarvoor zich die straat verschijnen. Hij ziet zijn schuld, zijn zonde. Hij kan voor de Here niet bestaan. Hij moet belijden voor Gods aangezicht. Genade alleen. En dat voor de grootste der zondaren. En daarom een hartelijk leedwezen dat wij God vertoornd hebben en een haten en vlieden van de zonde. Maar nu het grote wonder, toch bekering. Kolbrugge die heeft eens gezegd, en er is wel eens een misverstand over geweest, ik ben op Golgotha bekeerd. En wat bedoelde hij daarmee? Al gemeente, als hij op zichzelf zag, dan hield hij alleen maar schuld over. Dagelijks. Men heeft er wel eens een verkeerde voorstelling van gemaakt dat Kolbrugge zei, nu, die bekering is niet zo belangrijk, we kunnen alles dat overboord gooien, Christus is toch gestorven en het is allemaal goed gekomen. Maar zo heeft Kolbrugge dat niet gezegd. En als je dat verband leest, is dat ook niet zo. Maar hij heeft gezegd, ik ben op Golgotha bekeerd. Waarom? Wel, toen zag hij Christus, die daar hing aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zag hij daar die moordenaar aan het kruis. Heere, ik hang hier rechtvaardig. Ik heb het oordeel verdiend. Wilt u mij genadig zijn en uw genade schenken? En toen mocht hij horen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, zo heeft Kolbrugge dat ook geleerd in zijn eigen leven. Genade alleen. Christus, die heeft de zonde doodgemaakt aan het kruis. Christus, die heeft in het graf de zonde begraven. Maar toch blijft het gelden. In met Christus gestorven aan het kruis, met hem opgewekt in een nieuw leven. Daarom staat er ook een hartelijk leedwezen, omdat we God hebben vertoord en een haten en vlieden van de zonde. Maar een pijnlijk proces, afsterven. En dat staat er hier zo in de Heidelbergse Catechismus, om juist ook de ernst te laten zien van de breuk met de wereld. Want wat is het waar als iets afsterft in een mensenleven? En bijvoorbeeld iets van het lichaam dat sterft af. Dat is een pijnlijk proces. En zo is het eigenlijk ook met de bekering. Wij willen de zonde niet kwijt. En daarom is het ook een stervensproces. Elke dag sterf ik. Elke dag moet ik belijden mijn zonde. En moet ik belijden dat ik de Heere almaar tegenwerk. Maar nu het grote wonder. Christus die is helemaal gestorven aan het kruis. En die heeft alle zonden gedragen. Alle schuld gedragen. En hij is de garantie voor dat nieuwe leven. Voor die genade die hij geschonken heeft. En die hij verworven heeft. En daarom is het ook niet alleen de afsterving van de oude mens, maar ook de opstanding van de nieuwe mens. Want weet u wat nu zo groot is? Als de Heere komt in de mensenleven en hij trekt hem en hij valt in de handen van zijn hemelse vader, zoals de verloren zoon in de armen viel van de vader, dan blijft er eigenlijk alleen maar over verwondering, genade, zaligheid. Wat een wonder dat u naar mij hebt omgezien. En dan valt de Heere zo oneindig mee. Want als we dan even kijken naar die verloren zoon. Hij komt thuis bij zijn vader. En hij was van plannen te belijden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar voordat hij die belijdenis aflegde, ik ben niet bewaard uw zoon genoemd te worden, werd hij al opgevangen in de handen van zijn vader. Daarom is het zo'n geweldig groot wonder, die bekering, dat de Heere mensen trekt en dat hij zo mensen naar zich toe wil trekken, kinderen die de zonde, die de toren van God verdiend hadden en die nu het eeuwige leven mogen ontvangen. Waardoor de Heere Jezus Christus, en dat is het grote wonder, zich gegeven heeft tot in de dood. En de dood doordragen heeft. En de eeuwige zaligheid heeft aangebracht. Opdat arme zondaren van hem genade zouden ontvangen. Wat een wonder daarom. En daarom een christen die blijft wat dat betreft een tweemens, want hij mag het dan zeggen. Het is een hartelijke vreugde in God, door Christus, en een lust en liefde om naar de wil van God te leven. En hoe kan dat, dat een mensenleven zo gaat veranderen, en ook van die verloren zoon? Gemeente, weet u hoe dat komt? Omdat de Heilige Geest gaat werken in een mensenleven, die het uit Christus neemt, en die het toepast aan het hart. Heere, ik kan u niet missen. En dat er een verlangen komt, ik kan alles missen, maar u missen kan ik niet. En mag u iets kennen van het leven van bekering? Weet u waar dat mee samengaat? Inderdaad, inkeer, afkeer en toekeer. Maar ook missen. Ik kan de Heere niet missen. Mag dat wel eens bij je leven? En dat je zegt, ik kan niet doorgaan met mijn zonde. Ik ben de zonde zo moe. O, zoek dan de Heer. En verwacht het van hem. Want die hem zoeken, die zullen hem vinden. En Psalm 9 zegt het zo. Dat die de Heer zoeken, heeft hij nog nooit verlaten. Wat een wonder toch. Dat wil zeggen, dat ook als je misschien de Heer kwijt bent, en je worstelt om hem, hij heeft je niet verlaten. En die hem zoekt, die zal hem vinden. En die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En wat was er voor die verloren zoon? Een blijdschap, een vreugde in God, door Christus. Christus die alles gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Om nu naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan is het niet meer een wetties doen van de dingen. Maar weet u wat het dan is? Bekering. Het is een leven. Leven met God. Opgestaan in een nieuw leven. De zonde afgestorven. En zoals Jezus de dood is ingegaan. En het graf is ingegaan. Zo mocht Jezus opstaan uit de doden. En heeft hij het eeuwige leven verworven, omdat arme zondaren door hem zouden zalig worden. Genade alleen, vrede, door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo mag er vruchten openbaar komen. En wat zijn die vruchten? Gemeente, dat staat hier in vraag en antwoord 91. Wat zijn goede werken, allen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem tot eer, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. De Heer Jezus geeft daarvan eigenlijk wel een heel praktisch voorbeeld. De Heer Jezus zegt aan het begin van de bergrede, in de bergrede, niet een ieder die zegt, Heere, Heere, kan ingaan in het Koninkrijk Gods. Velen zullen zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen? En ik zal het openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Maar er staat ook iets anders in Matthäus. Aan het einde der tijden, dan zullen er zijn, dat de Heere zal zeggen, ik was in de gevangenis en u hebt mij bezocht. Ik was honger en u hebt me te eten gegeven. Ik was dorstig en ge hebt me te drinken gegeven. En dan zullen ze die Gods kinderen zeggen, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben we u dorstig gezien? En dan zegt de Heer, als u dat gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zo hebt ge het aan mij gedaan. Gemeente, dat is het leven des geloofs. Dat afhankelijke leven. En dat we het van onszelf niet zien. Want de vruchten van het geloof, dat zijn niet vruchten die hoog hangen, maar die laag hangen. Waar de meeste vrucht openbaar komt, ook in deze zomer. Die bomen zijn het volst. Appelbomen die zwaar beladen zijn, die doen de takken die buigen. Wel nu, dat is het leven van bekering. En waarmee kunnen we de onbekeerlijkheid vergelijken? Mensen die het altijd gewonnen hebben en nooit het verloren hebben voor God. De Heere die zegt het toch zo. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. Maar wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Gemeente, hebt u het verloren voor God? Bent u klein geworden voor God? Mag u belijden, zonder arm en naad, die voor God niet kan bestaan, maar die om genade verlegen is. Ik ben wel vleeselijk, kom aan, en verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar nu mag het toch zijn, door genade. Ik dank God door onze Heer Jezus Christus, dat Hij mij deze genade, gegeven heeft. En dat Hij zo zijn zegen heeft willen geven. En zo zien we in zondag, in vraag en antwoord 91, de ware norm. Allen die uit een waar geloof naar de wet van God hem tot eer geschieden en niet op goeddunken van mensen gegrond zijn. Wat is nu het geloof? Ach gemeente, dat wordt echt leven. Buiten God is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ben je erachter gekomen? Als je de zondag erna gaat, nooit rust, altijd maar heen en weer geslingerd te worden, altijd maar benauwd te worden, verontrust te worden. Maar als de Heer in het leven komt, wat geeft dat een zalige rust om bij u te zijn, om bij u te schuilen. Dat die liefde in het hart geboren wordt en dat ik mijn zonde mag belijden. Maar dat ik een hartelijke vreugde in God mag hebben door Christus en een lust en liefde om naar zijn geboden te leven en om van hem te verwachten. Wat geeft dat een vrede? Wat geeft dat een rust? Hoe komt het dat de wereld altijd onrustig is? Vroeger heb ik veel reizen gemaakt naar het communistische landen. En weet u hoe de christenen openbaar kwamen? Vanwege de rust, vanwege de vrede. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Hij ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ja, dan is het waar, ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt, mag u beminnen boven alles wat er op deze aarde is. Gemeente, wat een vrede, wat een goedheid. Je ziet al het begin van de mensheid. Kain, plichtmatig, eigen inzettingen. Ik wat en God wat. Ik doe mijn best, God doet de rest. Zo denken heel veel mensen in onverschilligheid. En ze denken zo de zaligheid te verdienen. Maar gemeente, als God in een mensenleven komt, dan is het waar. Mijn zoon, mijn dochter, geef hij uw hart. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Oude mens gaat eraan. En die nieuwe mens, die mag leven. En er mag een verlangen komen naar u, Heere, om eeuwig u te dienen en bij u te mogen zijn. En in gedachten, woorden en werken op u gericht te zijn. Het is waar, we leven in een moeilijke tijd. Vol van crisis. Mens maar stelt eigen wetten. Beginnend leven en het eindigend leven. Maar als de Heer in ons leven komt, dan gaat het maar om één ding. Heere, dat ik mag leven naar uw wil. En dat ik u mag beogen. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Mag u iets kennen van die bekering, van het leven. Dat u zegt, ik kan niet meer leven zonder God. Ik houd het niet meer. Hoe zou ik u leren kennen? Is dat uw vraag? Heb dan goede moed. Psalm 9 staat het zo. Dat die de Heere zoekt, die zal God nooit verlaten. Wat een wonder toch. Dat Waar wij zoekers worden, daar is er een God die op de weg komt om zondaren zalig te maken en te trekken met koorden van eeuwige liefde. De verloren zoon kwam thuis. Het verloren schaap werd thuisgebracht. En hij mocht op de schouders van de schaapherder gedragen worden. En als u dan niet weer verder kunt, oh wat een wonder. Het mag een lust en liefde zijn, Heere, dat ik bij u mag horen en dat ik aan uw geboden mag gehoorzamen. De zwaarst beladen bomen buigen het liefst. Mag u dat kennen, laag bij de grond, om zo genade van de Heere alleen te mogen ontvangen, in afhankelijkheid van hem. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 19, daarvan het vierde vers. Psalm 19, vers 4. Wij willen samen danken en bidden. Heere, wij buigen ons voor uw heilige aangezicht hier in gebed. En mag dat het gebed zijn, Heere, bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. En trek ons, zo zullen we u nalopen. Want van ons is er niets, Heere, dat naar u uitgaat. In gedachten niet, ze staan verkeerd. De woorden staan verkeerd, de werken staan verkeerd. Wat een wonder nu dat u, o Heer Jezus Christus, gekomen bent in een wereld verloren in zonde en schuld. En dat u de zonde gedragen hebt aan het kruis en de zonde hebt doodgemaakt, opdat zondaren voor God zouden leven. en de levendmakende geest geworden, opdat die dode zondaar zou verlevendigen, zou de vragen naar u, en niet meer van u vandaan vluchten, maar naar u toevluchten, en het belijden zouden, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, wilt u ons zomaar werkzaam maken, voor het eerst of opnieuw, en dat we dat dagelijks proces mogen kennen, en dat we dat mogen leren, ook Heere, als misschien machten aan de gang zijn in ons leven, ook in ons jonge leven, die ons afhouden van de Heere. Want de duivel is zo machtig in deze tijd, de crisis is zo groot. Heere, geef gij een inkeer, wilt u een overvloedige regen uitstorten over ons volk, over Europa, opdat er mensen tot bekering mogen komen, velen zouden roepen tot u, opdat ze van u geleerd zouden worden en u zouden zoeken. Och, dat gij de hemel scheurde en dat u neerkwam. Wil dan zo gedenken, Heer, de gemeente. Wil gedenken, Heer, onze jongens en meisjes, als ze binnenkort weer naar school gaan, in deze tijd van grote crisis. En Heer, kon het in uw raad bestaan dat al deze wegen zouden mogen meewerken ten goede, om ze ons te brengen aan uw voeten. Dat we zouden zeggen, Heere, wij kunnen buiten u niet bestaan. Komt, laat ons weerkeren tot de Heere. Hij heeft ons gescheurd, hij heeft ons geslagen. En we hebben geen pijn gevoeld. Maar dat we wel zouden zeggen met de wonden van ons bestaan. Heere, genees ons. Genees onze ziel, genees ons hart, genees ons leven. Om nu helemaal voor u bestemd te mogen zijn. Heere, wilt gij zo ons allen tezamen gedenken? Geef bovenal nog een stille overdenking van uw woord en ook van de catechismus, zodat we mogen zien die schatten die zich vermenigvuldigd hebben in uw woord en die u op rij hebt gezet voor ons, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Wat een wonder dat u, o Heer Jezus Christus, steeds hebt geroepen, bekeert u, wendt u naar mij toe en wordt behouden. Gedenk dan zo naar de rijkdom van uw genade. Doe genadig verzoening over alles wat tekort was, ook in deze dienst. Wil de gemeente zegenen en wil ons leiden over alle wegen en plaatsen. En ieder brengen waar hij of zij verwacht wordt. En wil ons gedenken, ook alle die bij ons horen, in tijden van ziekte en van zorg, wil dan ook uw bijstand aan ons niet onttrekken. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 1, het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Waar het gaat over de vruchten van het geloof, de vruchten van bekering. Thank you. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.